Numeri hoofdstuk 13, vers 1. Daar staat: de Heer zei tegen Mozes: stuur er een aantal mannen op uit om Kanaan, het land dat ik de Israëlieten geven zal, te verkennen. Kies daartoe uit elke stam één man, een familiehoofd. Mozes deed wat de Heer gebood had en stuurde er vanuit de woestijn van Paran mannen op uit, die alle tot de leiders van Israël behoorden. Vers 25. We gaan je even wat tijd besparen hier. Vers 25. Toen ze terugkwamen, nadat ze het land 40 dagen lang verkend hadden, keerden ze terug naar Kades in de woestijn van Paran, ook wel bekend uit de film The Hunger Games, naar Mozes, Aaron en de andere Israëlieten. Ze brachten aan het hele volk verslag uit en lieten de vruchten van het land zien. Moet je je voorstellen, ze namen de vruchten mee van het land. Wij zijn in het land geweest waar u ons naartoe gebracht hebt, vertelde ze aan Mozes. Werkelijk, het vloeit over van melk en honing en deze vruchten groeien er. En ze lieten die vruchten zien. Maar daar staat tegenover dat de bevolking van het land sterk is. De steden zijn versterkt en heel groot. En ze zeiden met een soort van angst in de stem: ook hebben we er de Anakieten gezien. Wie van jullie weet precies waar ze het over hebben op dit moment? Iemand? Oké. Maar het waren reusachtige mensen. Het zegt: in Negev woonden de Amalekieten. Het bergland de Hethieten, de Jebusieten en de Amorieten. En aan de kust en langs de Jordaan de Kanaïten. Caleb die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten, zei: we kunnen zonder problemen optrekken, het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan. Maar de mannen die met hem mee waren geweest zeiden: we kunnen dat volk niet aanvallen. Het is te sterk voor ons. En ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land wat ze verkend hadden. Is het niet opvallend dat slecht nieuws vaak komt in een hele variatie van dingen, talkshows en weet ik wat. Allerlei ongunstige dingen over het land. Ze zeiden: het land is goed, maar de vijanden zijn te sterk. En ze bleven zich concentreren op dat gedeelte. Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, zeiden ze, verslind zijn inwoners. Kun je je voorstellen? Ik vind het trouwens een beetje vreemd, want hier wonen reuzen die niet verslind werden door het land. En zij zeggen: dit land verslindt zijn inwoners. Oké, whatever. En alle mensen die we er gezien hebben waren uitzonderlijk lang. Ze zagen daar Nederlanders. En we hebben er zelfs reuzen gezien, de Anakieten. En vergeleken met dat volk van reuzen voelden wij ons maar niet gesprinkhanen. En veel meer zullen wij in hun ogen ook niet zijn geweest. Ik wil je uit de herziene statenvertaling het laatste vers lezen. Een andere vertaling. De herziene statenvertaling nummerie 13 vers 33. Ze zeiden: we hebben er ook reuzen gezien. Nakomelingen van Enak. Afkomstig van de reuzen. Wij waren in ons eigen ogen als sprinkhanen. En zo waren wij ook in hun ogen. Ik vraag me af wat ze hadden gedaan. Hadden ze een wetenschappelijk empirisch onderzoek gedaan. Van: hey, hoe zien jullie ons? Een steekproef genomen die representatief was voor het gehele volk, alle volken die daar woonden. Hoe wisten ze hoe ze waren in de ogen van andere mensen? Anyway, daar wil ik het met je over gaan hebben vandaag. Mijn titel van mijn preek vandaag is: What you see is what you get. Zeg even tegen zo naast je: what you see is what you get. Zeg het even alsof je werkelijk waar van plan bent om interactie teweeg te brengen. What you see is what you get. Daar ga ik het vandaag over hebben. Oké, laten we bidden en dan gaan we beginnen met de preek. Vader God, Heer, ik dank u voor uw woord. Heer, ik dank u voor ieder persoon die hier is vandaag. Ik ben zo trots op ieder persoon in onze kerk die meehelpt om uw huis te bouwen. Heer, we zijn zo blij met ieder persoon die vrijgevig neemt van zijn tijd, van energie, van hun financiën en die het beste van zichzelf geeft om een huis te bouwen waar u in verheerlijkt wordt. Ik bid God dat u vandaag mij helpt, dat u mij gebruikt, dat u uw woord tot leven brengt in de harten van mensen vandaag. Ik dank u wel dat iedere keer dat uw woord uitgaat, Heer, dat het niet ledig, niet leeg, zonder effect zal terugkeren. Ik dank u wel, Heer, dat uw woord zal resoneren, dat het iets zal doen in ons hart. Heer, dat u krachtig bent, dat uw woord scherper is dan een tweesnijdend zwaard. Ik geloof in de kracht van uw woord, in de naam van Jezus. Amen. Dank u wel, Deborah. Deborah heeft hard gewerkt deze week. Nog 2 weken voordat ze gaat afstuderen van haar tweede studie. En dus laten we een applaus geven en toch. En volgens mij ook over 2 weken op vakantie of niet. Of over 2, 3 weken. En dus dat is. Dat is mooi. Wel verdiend. Er gaan wat vrienden van ons komen uit Amsterdam en Arnhem om ons te helpen met aanbidding en dat soort dingen. En we gaan een goede tijd hebben. Overigens, we hebben een deal gemaakt met het Hilton. We gaan de hele zomer zitten we in het Hilton. Af en toe moeten we hier uit. Bij mij is verteld dat de komende 2 jaar gaan alle... gaat de hele vloer hier vervangen worden en dat soort dingen. Dus in de zomer zijn er wat renovatiewerkzaamheden. Kun je je voorstellen, ze moeten iedere vloer, iedere stoel losschroeven. En dan volgens een nieuwe vloer. Dat gaan ze volgend jaar doen, maar dit jaar worden wat voorbereidingen getroffen. En ze gaan volgens mij wat andere dingen upgraden hier. Dus we zitten de hele zomer in het Hilton. Binnenkort is inderdaad al bekend. Het wordt een super goede tijd. We genieten er erg van onze samenwerking daar. En ook daar zal er gratis koffie en espresso zijn. Dat kan je tegen je broeder of zuster zeggen. Amen. Amen. Laten we gewoon eventjes transparant zijn hier. Zijn er mensen die wel eens onnodig, gewoon puur door een dom iets, een stomme fout, schade hebben gereden aan zijn of haar, laten we hier niet seksistisch in zijn, auto. Iemand? Gewoon handen. Onnodig, schade gereden. Oké, ik zie daar, aantal mensen. Wie van jullie heeft nog nooit überhaupt schade gereden? Oké, wie van jullie heeft het nodig schade gereden? Niemand? Gewoon essentieel? Oké. Ik had het idee dat sommige mensen zich tot die categorie voelden. Want ik zag weinig reactie. Maar oké, dat kan gebeuren. Dat je soms denkt van ja, het kan niet anders. Weet je wel. Dus of het leven van iemand of schade. Dus ik kan me voorstellen dat dat soms plaatsvindt. Ik heb jullie verteld, mijn eerste auto's, voor degenen van jullie die vast bezoekers zijn, was een Nissan Almera 1.6. Donkergroen metallic. En echt een beest. Niet, maar we waren blij mee. We waren blij met onze eerste auto. En ik weet nog dat... Toen ik had weinig ervaring, oké. Ik ben niet echt een schaderijder, maar ik had weinig ervaring. En er was een moment dat wij in de bruiloft van een vriend van ons waren. Laat ik hem Johan noemen, dat is immers zijn echte naam. En Johan en Rosanne uit onze kerk, ze trouwden. En wij gingen met hem mee. Ze deden een beetje een soort van Engelse stijl bruiloft. Volgens mij was dat van ons afgekeken. Waar je dan zeg maar een groep mensen meeneemt om foto's mee te maken. In een Nederlandse bruiloft gaat dat altijd zo. Je zegt tegen je, weet je wel, het gepeupel zeg je tot ziens. En dan je daggasten zeg je ik zie je later. En dan verdwijn je 3,5 uur om foto's te maken. Zonder dat er iemand bij is om ervan te genieten. Maar de Engelse cultuur heeft een soort van cultuur waar je mensen meeneemt. Een hele... waar je allemaal poses en foto's daar zijn veel belangrijker dan in de Nederlandse boeken, kan ik je vertellen. En waar je met vrienden en dat soort dingen al foto's ging maken. Dus wij gingen mee om foto's te maken en ik dus in mijn Nissan Almera 1.6, GX, groen metallic, reed achter de stoet aan. En het was nogal, wie weet dat bruiloften soms een redelijk stressvolle dag kunnen zijn. Wie van jullie kan ik een getuigenis krijgen van alle bruiden in de zaal? Ja? Oké. Het kan, weet je wel, er kunnen dingen misgaan en je probeert te regelen wat je kan regelen, maar het is een eenmalig event en je bent niet gewend aan dat soort dingen. Dus die dag was een fantastische dag, maar er waren wat dingen waardoor we moesten haast van de ene locatie naar de andere locatie, want foto's lopen altijd uit. En dus ik weet nog dat we op een gegeven moment parkeerden. We gingen van de ene plek naar een andere plek in Amsterdam. En ik weet nog op een dag dat we op een gegeven moment dat we parkeerden in de Waterlooplein garage. En ze waren in het centrum Amsterdam, Waterloopplein, hadden net foto's gemaakt. Ik was denk ik een beetje aan de moerkant. En we moesten snel weg en je moest achter mensen aangaan, dat soort dingen. Ik had nog geen navigatiesysteem volgens mij. Dus ik dacht van even snel, even me achteruit zetten. Ik reed naar achteren en ik hoorde een naar, vreselijk, schrapend geluid achter in mijn auto. En ik denk, hey, wacht eventjes, hier is het niet helemaal goed. Ervaren als ik was als autorijder. Ik had minder dan een jaar mijn rijbewijs. En wat gebeurde er? Ik had een paal achter mij totaal over het hoofd gezien. En dacht van, joh, wat is er hier dan? Waarom maken ze die palen zo onopvallend? Weet je wel? Ik bedoel, wat is er mis met deze plein, Q Park? En dus ik was enigszins geïrriteerd tot ik erachter kwam dat ik mijn zonnebril op had. Dus ik had mijn zonnebril op in een ondergrondse garage. Ik was nog zeer onervaren. Ik had een zonnebril op in mijn ondergrondse garage. En daardoor zag ik een paal niet waar ik letterlijk tegenaan was gereden. En dus ik dacht, sommigen van jullie lachen, maar we staan op het punt om het over jouw leven te hebben. maar ik dacht dat het lag aan mijn omstandigheden. Maar waar het werkelijk aan lag was, ik zag mijn realiteit door gekleurde glazen. Ik zag mijn realiteit door een bepaalde bril. En waar ik het over wil hebben vandaag is dat wij allemaal, ieder van ons, bekijkt het leven door een bepaalde bril. Soms, en dit is het probleem, heel erg vaak hebben we niet door dat we naar het leven kijken vanuit een bepaalde bril. Heb je wel eens een discussie gehad met iemand, partner, getrouwd of wat dan ook, met iemand die een objectieve mening geeft over de situatie waar ze zichzelf in bevinden? Ik heb heel erg vaak het idee dat ik in mijn huwelijk dat ik een objectieve mening heb. Maar het probleem is mijn vrouw heeft ook heel erg vaak het gevoel dat haar mening objectief is. Want we hebben zo vaak het idee dat onze perceptie, kom op, kan ik een amen horen? Onze perceptie de juiste perceptie is. Zijn er vrouwen in de zaal waar ik wat bijval van kan krijgen? En ik denk ook dat heel erg vaak het geval ook is dat vrouwen ook wel daadwerkelijk de juiste perceptie hebben. Maar het probleem is, ze weten het. Wauw. Ongelooflijk. Volgende keer dat ik gewoon steun, we hebben tijdens een preek, beledig ik gewoon alle mannen in de zaal. En dan vervolgens heb ik 60% van de zaal aan mijn kant. Heel goed. Nice. Onze perceptie kan ontstaan zijn door opvoeding, positief of negatieve ervaringen, een overvloed of een tekort aan feedback. Maar hoe dan ook, je bekijkt je leven niet objectief. Je bekijkt je leven door een bepaalde perceptie. Wie van jullie gelooft dat? En dit is het ding, de spionnen of de onderzoekscommissie die Mozes had aangesteld, om het even op zijn Haags te bespreken. De onderzoekscommissie die Mozes had aangesteld, bekeek het beloofde land vanuit een eigen perceptie. Vanuit een eigen bril. En vandaag wil ik het met je hebben over what you see is what you get. Wat je ziet is wat je krijgt. En mijn eerste punt vandaag is ten eerste, wij zien allemaal dezelfde feiten. Onze empirische, onze precieze waarneming, wat je ziet, is hetzelfde als wat die ander ziet. Dus wat jij ziet in jouw huwelijk is hetzelfde wat je partner ziet. Je ziet niet de andere dingen, je ziet dezelfde feiten. En wat ik zo fascinerend vind is de spionnen, de commissie van Mozes, die gaf aan in vers 27, wij zijn in het land geweest waar u ons naartoe hebt gestuurd. Ze vertelden aan Mozes, werkelijk, het vloeit over van melk en honing. Deze vruchten groeien, er namen de vruchten mee en ze lieten zien, kijk, dit is een goed land. En het hele volk begon enthousiast te worden. Ze begonnen te watertanden. Ze hadden al jarenlang manna gegeten. Elf dagen lang zo'n manna gegeten. Gefrituurde manna. Gekookte manna. Gebakken manna. Stir-fried. Geroerbakte manna. Allerlei soorten van variatie ontdekt. Manna met hagelslag. Manna met pindakaas. Of zoals mijn dochter zegt, pata. Ik heb een tweetalig sprekend dochtertje. Super intelligent. Dat doet ze gewoon even. Maar ze hadden allerlei manieren. Dus ze begonnen te watertanden. Dit land is een geweldig land. Het vloeit over. Ja, het is zoals God het heeft beloofd. Het vloeit over van melk en honing. Het is een vruchtbaar land. Dit is wat God heeft bedoeld. Ze zagen allemaal dezelfde feiten. Maar ze kwamen tot verschillende conclusies. Is niet interessant? Ze zagen dezelfde dingen. Maar hun conclusie was verschillend. En dit is mijn punt. Het is onmogelijk om dezelfde feiten te lezen, maar tot verschillende conclusies te komen. Het is mogelijk om dezelfde feiten te zien, maar tot verschillende conclusies te komen, omdat we de beloftes van God filteren vanuit de bril, door de bril van onze eigen perceptie. Zie, je kan dezelfde feiten waarnemen. Maar wat je waarneemt, neem je waar door een bepaalde bril, door een bepaalde lens. En wat je ziet, is gekleurd door de lens van jouw denken. Sommige mensen zien het leven door een roze bril. Alles komt goed, niets is aan de hand, er zijn geen problemen, terwijl er toch problemen zijn. De feiten zijn hetzelfde, maar je bekijkt het leven door een roze bril. En als je je goed bij voelt, prima, weet je wel. Maar sommige mensen zien het leven door een wat donker gekleurde bril, een wat meer een zwart-wit gekleurde bril. Alles is zwart of wit. Andere mensen zien het überhaupt wat duisterder en het is allemaal niet zo positief en het gaat allemaal verkeerd. Maar hoe dan ook, heel erg vaak denken wij dat wij precies weten door welke bril wij het leven bekijken. Maar net zoals ik, die mijn Nissan Almere achteruit in een paal reed, overigens ik kon het er allemaal zo afpoetsen, dat scheelde weer. Maar net zoals ik niet doorhad dat ik een bril op had, zo hebben wij vaak totaal niet door met welke bril wij zijn opgegroeid. Het probleem is wij hebben de meeste van ons hebben nog nooit een andere bril opgehad van ons leven. De meeste van ons hebben nog steeds dezelfde kijk als de kijk waarmee wij zijn opgegroeid. Dat is ook logisch, want hoe kun je ook het leven zien van het perspectief van iemand anders? Hoe kun je ook het leven zien als iemand die je niet bent? Want wie je bent heeft jou gevormd. Jouw ervaringen hebben je gevormd. Je opvoeding hebben je gevormd. Het land waarin je woont hebben je gevormd. Maar wie weet dat het woord van God 100% waar is, ondanks het perspectief waarmee we naar het woord van God kijken. Dus we zien dezelfde feiten, maar het kan heel erg goed zijn dat we er anders mee omgaan. Dit is het einde van onze serie Down to Earth. En ik wil met je hebben, hoe kunnen wij leven down to earth, maar gericht op de hemel? Hoe kunnen wij onszelf zijn in ons eigen leven, maar hoe kunnen wij het perspectief van God en Gods beloftes, hoe kunnen wij die zien? En laat ik je dit zeggen, is iedereen van ons, is net zoals deze spionnen, heeft de mogelijkheid om op een verkenningstocht uit te gaan. Weet je, ik ben recentelijk op verkenning uitgeweest. En ik heb de beloftes, het beloofde land wat God voor mij heeft, heb ik bekeken. En jarenlang heb ik gekeken naar wat God voor mij heeft en wat God over mij zegt. En wat zijn de beloftes van God over mijn leven? Het woord van God is jouw beloofde land. Dit zijn de beloftes die God voor je heeft. En jij kan, net zoals deze spionnen, net zoals deze onderzoekscommissie, op onderzoek uitgaan over het beloofde land wat God voor jou heeft. Want kan ik je dit zeggen? God heeft beloftes, God heeft een beloofd land voor een ieder van ons hier vandaag. Maar het probleem is, jouw perceptie is jouw realiteit. Misschien kan ik het ook zo zeggen, de oplossing is, jouw perceptie is jouw realiteit. Want dit is zowel goed als slecht nieuws. De spionnen zagen een vruchtbaar land, maar de commissie deed een unanieme uitspraak over de beloftes van God. De feiten waren hetzelfde. Ze zeiden allemaal, dit is een vruchtbaar land. Dit spreken we unaniem uit. Maar waar de commissie het oneens over was, was het advies van het onderzoeksrapport. Laten we het advies lezen, vers 30. Caleb, die wilde voorkomen dat het volk zich tegen Mozes zou verzetten, zei, we kunnen zonder probleem optrekken naar het land en het land in bezit nemen. We kunnen het volk gemakkelijk aan. De rest van de spionnen zeiden, vers 31 tot en met 33, maar de mannen die met hem mee waren geweest zeiden, we kunnen dat volk niet aanvallen, het is te sterk voor ons. Ze vertelden de Israëlieten allerlei ongunstigs over het land wat ze verkend hadden. Het land dat wij op onze verkenningstocht doorkruist hebben, zeiden ze, we slinsen inwoners, alle mensen die we gezien hebben waren uitzonderlijk lang. We hebben daar zelfs reuzen gezien. Anakieten vergeleken met dat volk van reuzen voelden wij ons maar niet gesprinkhanen en veel meer zullen we in hun ogen ook niet zijn geweest. Kan ik je eventjes een vraag stellen, wie van de spionnen had gelijk? Caleb of de rest van de spionnen? Ik hoorde sommige mensen al zeggen, ze hadden allemaal gelijk. Komt ook een beetje door de titel van de preek, denk ik. Maar zowel Caleb als de rest van de commissie had gelijk, want wat zij zagen was wat ze uiteindelijk kregen. Hun perceptie van de situatie werd uiteindelijk hun realiteit. Dus mijn vraag is, hoe zie jij dingen? Hoe zie jij de beloftes van God? Hoe zie jij het woord van God? Hoe kijk jij naar jouw leven? Want ik vind het zo verontrustend dat het Gods doel was, Gods plan was, om het volk van Israël zo'n beetje na 11 dagen, deze reis heeft maar 11 dagen hoeft te duren, zo'n beetje binnen die tijd, misschien iets langer, maar om ze naar binnen te brengen op het moment dat deze tekst, dat dit verhaal zich afspeelt. Dit was het moment dat God bedoeld had voor zijn volk om naar binnen te gaan. Wij lezen heel erg vaak over 40 jaar dwalen door de wildernis, want dat deden ze uiteindelijk en denken dat is Gods wil. En laat ik je zeggen, het was niet Gods wil. Dit was een tijdelijk seizoen. Ze hadden zo op dit moment binnen kunnen gaan, maar hun perceptie weerhield hen ervan. Zeker dat de Bijbel zegt, zij beperkte de heilige God van Israël. Het is mogelijk om een onbeperkte God te beperken vanwege de perceptie die jij hebt over jouw leven. Dus al is het Gods wil, al heb je beloftes van hier tot in Jeruzalem. Al zijn er 10.000 profetieën over je uitgesproken over dat je de nieuwe wereldleider gaat zijn. Wat dan ook. Als je niet gelooft wat God aan jou heeft gegeven, dan zul je ook nooit uitstappen in wat God voor je heeft. En dan kun je nog zolang als je wil zeggen, God heeft beloftes voor me. Maar er zijn mensen die constant zeggen, God heeft beloftes voor me. Maar daadwerkelijk niet geloven dat God ze werkelijk voor ze heeft. Want ons probleem is, we stellen ons geloof zo vaak uit naar de toekomst. Maar de Bijbel zegt, geloof nu is het bewijs voor de dingen die we niet zien, de zekerheid voor de dingen die men houdt. Dus geloof staat overigens niet in het Grieks, maar je zou het zo kunnen zeggen, geloof is niet, leeft niet in de toekomst, maar geloof houdt de toekomst in het nu. En dit was een moment voor het volk van God om te stappen in de belofte die God voor hen had. Toen wij het aanbod kregen om hier te zitten in het Diligentia Theater, was het de vraag, geloven wij in theorie dat God ons een plek wil geven, een plek van invloed, een plek waar wij kunnen uitblinken? We hadden Jesaja of 60 in gedachten als kerk, we zullen uitblinken en mensen van invloed zullen naar ons toekomen en van alle kanten en dat soort zaken. En we keken ernaar en we moesten onszelf afvragen. Toen we werkelijk pen op papier konden zetten en konden tekenen voor de deal, om nadat we er een jaar lang voor hadden gewerkt om hier in de zaal te kunnen zitten, moest ik mezelf afvragen, geloof ik daadwerkelijk dat God dit voor me heeft? Want als ik het nu niet geloof, is de kans heel erg klein dat ik het over een jaar geloof. En dit is, wij wachten zo vaak op de perfecte omstandigheden, maar de perfecte omstandigheden bestaan niet. Het feit is geloof jij dat God nu dingen kan doen in jouw leven? Geloof je het? En ik denk dat onze perceptie zo enorm interessant is. En ik vind het zowel zo mooi als zo triest dat ze zeiden, we hebben daar reuzen gezien. En vergeleken bij dat volk van reuzen voelden wij ons niet de sprinkhanen. En veel meer zullen wij in hun ogen ook niet zijn geweest. Nogmaals, ik denk niet dat zij onderzoek hadden gedaan over hoe denkt het volk over ons. Ik denk, zeker nog, als ik in mijn Bijbel lees, dan lees ik dat het volk, de volken die leefden in het beloofde land bang waren voor het volk van Israël. Ik bedoel, denk er eens even over na. Zij hadden het machtige Egypte, het machtigste land in hun regio, waarschijnlijk in de wereld, compleet te kijk gezet. En er gingen verhalen rond over een soort van bovennatuurlijke kracht die met hen meeging. En een rookwolk die voor hen uitging. Een vuur dat hen 's nachts in de woestijn wakker hield. En er waren waarschijnlijk spionnen geweest die hadden gezien dat iedere ochtend er eten, voedsel uit de lucht kwam vallen voor dit volk die het opraapte en vervolgens weer met een dag verder ging. Dit waren dingen die voor hen normaal waren. Het volk, de volken waren compleet beangstigd door dit militante volk, wat hier 430 jaar geleden slechts wegging als een soort van klein groepje, kleine familie. En nu 430 jaar later met meer dan 1 miljoen vertrok als een slavenvolk, maar het volk van Egypte letterlijk plunderde en al hun goud en zilver van ze afnamen, zodat op het punt dat toen er een offer kwam om de tempel op te bouwen, dat Mozes moet zeggen, stop, wat jullie geven te veel. Een groep slaven die zoveel gaven, dat Mozes hen moest stoppen. Dit is een volk wat bovennatuurlijke ervaringen had en mensen waren bang voor hen. Dit is wat er gebeurde. En wat zij deden is, zij vergroten hun probleem en verkleinden hun mogelijkheden. Is niet interessant? Deze mensen zijn reuzen. Dit is een reusachtig probleem. Maar wij zien onszelf als sprinkhanen. Nee. De Bijbel zegt nietige sprinkhanen. En zo zullen we ook zijn in hun ogen. Want zij kijken op ons neer als reuzen. Kan ik je afvragen, heb jij de neiging om problemen te vergroten en jouw capaciteiten te verkleinen? Want dit was hun zelfbeeld. Dit was de manier waarop zij naar de wereld kijken. En dit is mijn ding. Vandaag wil ik je afvragen, ben jij je bewust van het filter waarmee jij je leven interpreteert? Ben jij je bewust van het filter waarmee je kijkt naar het leven? Ben jij je er bewust van dat jij dezelfde feiten ziet als andere mensen? En dat sommige mensen in de tijd van economische crisis floreren en andere mensen het allerlei ongunstige nieuws geloven en daarmee afdwalen. En ik zeg niet dat je leven compleet maakbaar is, maar laat ik je wel dit zeggen, de manier waarop je kijkt naar je leven heeft een grote impact op de manier waarop jij bezit neemt van de beloftes die God voor je heeft. Als ik kijk naar het verhaal van Egypte, dan zie ik het verhaal van Israël die uit Egypte gaat en het beloofde land in wil gaan, zie ik 3 mentaliteiten. Ik heb het je ooit een keer over gehad in een serie, Het Beloofde Land. Volgens mij begin van 2 jaar geleden. Volgens mij kun je het op onze website bekijken als je daar meer over wil weten. Maar er waren 3 mentaliteiten. Er was een niet genoeg mentaliteit. Er was een net genoeg mentaliteit. En er was een meer dan genoeg mentaliteit. Sterker nog, er was een niet genoeg seizoen. Er was een net genoeg seizoen. En er was een meer dan genoeg seizoen. En dat is heel erg interessant. Ik wil het gewoon even kort hebben over die drie mentaliteiten. Vraag jezelf af, waarmee identificeer ik mezelf het meeste? Zie, toen Mozes het volk van Israël beloofde, toen ze in Egypte woonden, dat hij ze zou bevrijden. Wat er gebeurde is, de farao reageerde daar enorm negatief op. Dus wat zei de farao? Hij zei, ik ga de last van het volk vergroten. Dus Mozes kwam en zei, ik heb goed nieuws voor jullie, ik ga jullie bevrijden. God heeft tot me gesproken. En opeens kwam de farao en zei, ik ga jullie levens even goed lastig maken. En het volk reageerde negatief en begon Mozes af te wijzen en begon hem aan te klagen. En zeiden, dit is jouw schuld, dit is de reden waarom jij dit hebt gedaan. Ze klaagden over goed nieuws naar Mozes. Toen zij uit Egypte, dat een afbeelding is, een symbool van slavernij, verdrukking en zonde, waren bevrijd, klaagden ze nog steeds. Je kan letterlijk teksten vinden in de Bijbel waar ze zeiden dat ze genoeg hadden van het manna. En dat ze zeiden, we kijken terug, we willen de knoflook en de uien en dat soort dingen. Want nogmaals, iedere dag hadden ze hetzelfde eten. En ze wilden vlees en ze klaagden over, we willen vlees. En we willen wat groente of we willen wat, weet je wel. Ze keken terug naar hun verleden alsof het zo fantastisch was. Een tijd van slavernij, maar ze hadden wel uien om te eten. Mozes, kom op man, weet je wel. Je geeft ons vrijheid, waar blijft mijn knoflook? Is het niet bizar? Is het niet bizar dat je in een situatie waar je zo dankbaar zou moeten zijn, soms zo kan klagen? Wat lezen we hier in vers 31 tot 33? We lezen dat, nou goed, ik heb het al voorgelezen, omdat ze zeiden dat dit volk is te sterk voor ons. We kunnen ze niet aanvallen. Wat is dat? Dat is een niet genoeg mentaliteit. Wij zijn klein, wij zijn nietig, wij zijn sprinkhanen en zij zijn reusachtig. Onze problemen zijn reusachtig en onze oplossingen zijn nietig. Ken je mensen die constant praten over problemen en het nooit hebben over wat zij kunnen doen en de oplossing die ze ervoor hebben? Mensen die denken in termen van niet genoeg herken je aan een aantal dingen. Ten eerste, schrijf het voor jezelf op en vraag jezelf af, zegt het iets over mij? Mensen die denken in termen van niet genoeg reageren negatief op positief nieuws. Mensen die denken in termen van niet genoeg reageren negatief op positief nieuws. Mozes, ik ga jullie bevrijden. Hey, maar het gaat minder sinds jij bent gekomen. Mozes bevrijdt ze. Hey, wacht eventjes, we hadden knoflook. Ja, en zweepslagen. Maar anyway. Mensen die denken in termen van niet genoeg, stellen hun verwachtingen af aan hun ervaringen. Hey Mo, onze ervaring is dat als wij hard werken en geen problemen veroorzaken, dat dan dingen rustig blijven. En ik denk dat heel erg veel christenen hun ervaringen afstellen, hun waarheden afstellen naar hun ervaring. Hey, we willen niet te veel verwachting hebben, want je verwachting zou wel eens teleurgesteld kunnen raken. Je zou wel eens teleurgesteld kunnen raken in je verwachting. Kan ik dit zeggen? In Jezus kun je nooit teleurgesteld raken. Als je de beloftes van God nooit zou krijgen, maar geloof hebt in Jezus, dan kun je alles verwachten en nog steeds sterven zonder dat je iets hebt en nergens in tekort schieten. Wie van jullie gelooft het? Iemand? Maar mensen die denken ter van niet genoeg, die stellen hun verwachtingen af van hun ervaring. Dit is mijn ervaring en ik kan niet groter denken dan mijn verleden. Ik kan niet groter denken dan mijn opvoeding. Dit is wat ik gewend ben, dit is mijn normaal. Dit is waar ik comfortabel mee ben. Mensen die denken ter van niet genoeg, hebben de neiging om te klagen over tekorten. Goed, daar hebben we het over gehad. Nou, laten we het hebben over net genoeg mentaliteit. En laat ik dit zeggen. Heel erg veel christenen hebben genoeg geloof om te komen tot het nulpunt. Dus wat probeer ik te zeggen? Egypte staat voor slavernij, staat voor verslaving, staat voor verdrukking, staat voor problemen. En heel erg veel getuigenissen in de kerk gaan als volgt. Ik zat in de problemen. Ik zat aan de drugs. Ik zat aan de... Ik was aan het snuiven. Ik was bezig met praktijken, ik lag in de groot, mijn relaties waren kapot, mijn werk was kapot, ik was niet gelukkig, ik was onvredig. Nou ja, goed, anyway, je hebt ze gehoord. Ik was een drugdealer en heel vaak gaat het drie kwartier daarover en aan het einde zegt ze, maar ik heb Jezus gevonden, amen. En dan, anyway, vertel me meer over je drugsverleden. Omdat we vaak vinden dat, om eerlijk te zijn, spectaculairder, maar goed, anyway. Maar heel erg vaak worden getuigen, ik had tekort en God verzag in al mijn noden. En ik kwam precies uit op het nulpunt. Ik zat in de schuld, ik zat ver in het rood en ik kwam precies uit. €0 op mijn rekening, ik had geen schulden meer. Halleluja, dank u Jezus. En dit is waar, om heel eerlijk te zijn, waar heel erg veel christenen leven in het land van net genoeg. En mijn perspectief is, of mijn filosofie is, dat heel erg veel christenen leven in de mentaliteit die ik nu ga beschrijven. De wildernismentaliteit, de net genoeg mentaliteit. Zie, de Israëlieten kregen in de wildernis net genoeg informatie. Zie, wat de Bijbel zegt is dat ieder moment, iedere dag dat ze wakker werden, was er een rookwolk boven de tent van samenkomst. En letterlijk wordt er beschreven dat op het moment dat die rookwolk optrok, dat Mozes zijn trompetisten verzamelde, dat ze... En dat Mozes een uitspraak deed, zo van God verslaat de vijanden, iets dergelijks. En dat iedereen zijn tent oppakte en ze vertrokken. Waar gaan we heen, Mo? Geen idee, maar de wolk is in beweging gekomen. We wachten af wat de wolk gaat doen. En letterlijk, dit is letterlijk wat er gebeurde, is stap voor stap volgden ze de wolk. En 's nachts de vuurkolom, zonder te weten waar hij naartoe zou gaan. En als voor dagen lang die wolk niet zou bewegen, weet je wat ze deden? Hey, dit is een beeld van veel christenen in deze samenleving. Helemaal niets. Ze waren aan het wachten. Totdat God in beweging zou komen. Zie, ze hadden net genoeg informatie. Ik denk dat heel veel van het volk niet nadachten over het beloofde land. Ze waren uit Egypte. Zie, en veel gelovigen hebben genoeg geloof om uit Egypte te komen. En dan hebben we geloof voor net genoeg. Zie, dit is de mentaliteit die ik vaak zie in getuigen. Er is niks mis mee. Ik bedoel, het is geweldig als je niet genoeg had om net genoeg te hebben. Begrijp me niet verkeerd. Ik bedoel, wat een getuigenis is dat? Ik zat in de schulden en God nam mij eruit. Toen ik in de put zat. Anyway, maar God trok mij eruit. Ik weet niet of jullie hebben. Maar het is fantastisch. Maar weet je wat het probleem is? Heel erg veel mensen in onze stad zitten niet in de put. Ik bedoel... Ze zitten niet in de schulden. Misschien zijn er allerlei andere dingen die misten. Maar heel erg vaak is dat de getuigenis en is de boodschap. Als je in de put zit, dan is Jezus er voor jou. Maar Jezus is er ook voor mensen die zich bevinden op de bergtop. Ja, mensen die zich bevinden op de bergtop voelen zich vaak alsof ze geen hoop hebben. Anyway. Net genoeg mentaliteit. Ze kregen net genoeg informatie. Het volk van Israël kreeg net genoeg te eten. Er staan teksten in de Bijbel. Er staan teksten in het Oude Testament. Dat wanneer de manna kwam vallen. Ik heb hier een hele preek over gegeven. Okay, dus ik kan hem opzoeken. Maar toen de manna viel uit de lucht. Of uit de hemel. Mochten ze precies ophalen. Wat ze zelf konden eten. Behalve op de dag voor de Sabbat. Want de dag voor de Sabbat mochten ze niet werken. Dus wat gebeurde er? Toen mochten ze precies twee keer zoveel meenemen. En wat er staat in de Bijbel is dat de eerste dag dat het gebeurde, dat het volk van Israël, Joodse, handelaren, mentaliteit, slim, financiële denkers, die dachten, weet je wat, ik weet niet of dit nog een keer gaat gebeuren. Dus wat we doen, is we halen zoveel op als we kunnen. En als er dan tekort is, dan verkopen we het met rente. Zie je Joods denken? En dus God had een slim volk uitgekozen. Maar wat er gebeurde is het eten begon te verrotten na één dag. En God was niet echt heel erg vrolijk gestemd. Want hij had gezegd, haal precies over, haal precies op. En vanaf dat moment haalden ze precies op wat ze nodig hadden. En dan staat letterlijk, het was een omer of iets dergelijks, een bepaalde meethoeveelheid. Maar dat, ze haalden het op en de ene iets meer en de andere iets minder. Maar toen ze uiteindelijk door de dag kwamen, ging het allemaal precies op. Dus als jij... Een broodje te veel had gehaald en ik een broodje te weinig, dan kon ik naar Harm toe gaan. Ik kon zeggen, hey Harm, paas weer broodje, je weet hè, dit is tijd van net genoeg. Precies genoeg. Anders gaat het toch. En Harm zou zeggen, ja, ik weet toch dat het anders gaat verrotten. Dus weet je wel, hier, ik haal het morgen wel weer op. Iedere dag precies net genoeg. Hun kleding, er staat letterlijk in de Bijbel dat hun kleding niet versleten toen ze door de woestijn gingen. Wat mij vertelde theoloog gezien dat er in de woestijn weinig winkels waren. Maar kun je je voorstellen hoe praktisch, hoe saai. Hey, wat trek je vandaag aan, Mo? Hetzelfde als gisteren. Mijn habijt of whatever, ik weet niet wat hier. Hey, en morgen? Ik denk dat ik mijn boxpijp een beetje oprol, want weet je wel, maar eigenlijk precies hetzelfde als vandaag. Hey, en volgens het lopen te feesten, wat ga je aan doen? Ja, eigenlijk, Ik heb niet zoveel, ik heb gewoon wat ik heb. Ik heb net genoeg. Is het niet fascinerend? En dit is het ding. Veel christenen praten over de wildernis alsof het een geweldige tijd was. Oh, iedere dag kwam mannen uit de hemel vallen. Ze hadden net genoeg. En ik hoor christenen de toekomst plannen alsof ze denken dat ze leven in de tijd van net genoeg. Oh, ik ga wachten totdat God iets voor me gaat doen. En als God in beweging komt, dan kom ik in beweging. Oh, ik wacht op een opwekking. Oh, great. Laten we kijken of God in beweging komt. Ik bedoel, ik weet dat dit voor sommigen van ons misschien persoonlijk kan zijn. Maar laat ik je dit zeggen. We leven niet langer in het seizoen van net genoeg. Maar dit is wat we kunnen doen. Is wij kunnen denken dat puur omdat het volk van God een tijdje in een tijd was waar ze net genoeg kregen, denken wij dat wij moeten leven in een tijd van net genoeg. Dus we plannen niet, we hebben geen strategie, we hebben geen toekomstplannen. We nemen niet eigen verantwoordelijkheid, want we denken onze mindset is net genoeg. Ik bedoel, hoe ga je het volk verslaan als je net genoeg manschappen hebt? Volgens mij spreken we dan over een mise, toch? We hebben net genoeg. Mensen die denken term van net genoeg identificeren zich met de wildernis. Er zijn mensen die constant zich in de wildernis bevinden. Ik denk persoonlijk dat ze niet in de wildernis zitten, maar hun mindset is, ik zit in de wildernis. Hey, hoe gaat het met je? Oh, woestijnperiode. Oh, zo. En een jaar later kom je ze tegen. Hey, hoe gaat het, man? Vorig jaar had je een moeilijke tijd, maar hoe gaat het? Oh, man, weet je wel, mijn relatie zit in de woestijnperiode, nu zit ik financieel in de woestijnperiode. Oh, weet je wel, in de woestijn, ik weet niet. God is me aan het voorbereiden. En volgend jaar heb je de neiging om niet meer te vragen, want je weet toch het antwoord al. Oh ja, ik weet het, Kees, woestijnperiode. Uiteraard, ik kan het al raden. Anyway. Mensen die denken term van net, identificeren zich met de wildernis. Ze lezen de verhalen van mannen, ze lezen de verhalen van de wonderen en ze vinden het fantastisch. Want ze denken, als mijn leven gefund wordt door de wonderen van God, betekent mijn leven werkelijk iets. Zie, wij voelen ons belangrijk of meer waard als God ons constant uit de problemen moet halen. Is dat niet waar? En onze getuigenissen zijn vaak net genoeg. Mensen die denken term van net genoeg zijn tevreden met overleven in plaats van overwinnen. Ik heb niet in mijn notities staan, maar mensen die denken term van net genoeg hebben het altijd over wat de vijand aan het doen is. Maar anyway. Mensen die denken term van net genoeg maken van een seizoen een levensstijl. Zo fascinerend dat de Bijbel zegt in Deuteronomie 2 vers 14, dat toen het volk rondwaalde, staat dat de tijd dat wij gereisd hadden, vanaf Kades Barnea tot aan de beek Zered overtrokken, bedroeg 38 jaar. Totdat de hele generatie strijdbare mannen uit het midden van het kamp omgekomen was. Zoals de Heer hun had gezworen. Wat mij dit vertelt is dat God aan het wachten was totdat de strijdbare mannen stierven. Voordat hij dacht dat het volk in staat zou zijn om het land in te nemen. Waarom was dit? Is dat omdat God hard is? Omdat God streng is? Omdat God gemeen is? Nee. Weet je waarom dit was? Dit was omdat God wist, ik kan niet vechten met mannen die denken in termen van niet genoeg of denken in termen van net genoeg. Wat ik nodig heb is mannen die denken dat ze meer dan overwinnaars zijn. Kan ik een amen krijgen van iemand? Mensen die denken in termen van meer dan genoeg, een meer dan genoeg mentaliteit. Dit was Caleb, die geloofde. Hij zei, Caleb, vers 30, nummer 13, vers 30. Caleb die wilde voorkomen dat het volk tegen Mozes zou verzetten, zei, we kunnen zonder probleem optrekken. Hey, maar Caleb, er zijn reusachtige problemen. Er zijn reuzen daar. Nee. We kunnen zonder probleem optrekken en het land in bezit nemen. We kunnen dat volk makkelijk aan. Mensen die denken in termen van meer dan genoeg, zien hun wildernis als een seizoen en niet als een lot. Zie, er is zeker sprake van een wildernis, maar je wildernis is een seizoen om je voor te bereiden op meer dan genoeg. Het is niet je lot. Mensen die denken in termen van meer dan genoeg, zien zichzelf als meer dan overwinnaars en niet als sprinkhanen. Mensen die denken in meer dan genoeg, nemen persoonlijke verantwoordelijkheid voor hun omstandigheden. Zie, ik denk dat als je denkt in termen van net genoeg, maar nogmaals waarvan ik denk dat veel gelovigen leven, dat je de neiging hebt om te kijken naar God. En niet om te kijken naar jezelf. En als je leven niet, als er geen progressie is, wat doe je dan? Dan krijgt God de schuld. Want God komt niet in beweging. Als je 40 jaar lang teleurgesteld bent, wat gebeurt er? Je geeft God de schuld. Want God heeft niets gedaan. En ik vraag me af wat er gebeurde op het sterfbed van deze strijdbare mannen. Zouden ze hebben geklaagd over God? God heeft me uit Egypte meegenomen. Maar ik ben nooit in mijn belofte gestapt. Ik denk dat er mannen waren die letterlijk zo dachten. Omdat ze een mindset hadden van net genoeg, zagen ze niet dat het hun verantwoordelijkheid was om het land in te nemen. Zie, het is mogelijk om te leven in vrijheid zonder ook maar iets te bezitten. Interessant? Ik bedoel, God kan je bevrijden uit Egypte, maar het is mogelijk om te leven in vrijheid en toch nog te leven met een rondzwervende mentaliteit. God nam hem weg uit de slavernij, maar God wilde hem brengen in iets. En heel veel gelovigen geloven dat God mij uit iets kan halen, maar geloof ik ook dat God mij in iets kan brengen. En hetzelfde geloof wat jou heeft geholpen om uit je problemen te komen, is hetzelfde geloof wat je kan helpen om verder omhoog te gaan en om voortgang te maken, om te komen in een leven van meer dan genoeg. Het is zo fascinerend wat er gebeurt. Ik ga hiermee eindigen, maar het is zo fascinerend wat er gebeurde de dag dat het volk van God het beloofde land instapte. Luister hiernaar. In Jozua 5, vers 10, staat, toen de Israëlieten in hun kamp waren, bij Gilgal, op de vlakte van Jericho, bereiden ze in de avond van de 14e dag van de eerste maand het Pesachoffer. Overigens wat hetzelfde, dit is zo mooi, dat had ik niet eens gezien. Dit is hetzelfde wat ze deden toen ze het land van Egypte uitgingen. Zie, de manier waarop ze erin gingen, 40 jaar later, was dezelfde manier waarop ze eruit kwamen. Dus wat Jezus voor mij heeft gedaan, het Pesachoffer was een afbeeldenis van wat Jezus heeft gedaan. Wat Jezus heeft voor mij heeft gedaan is de manier hoe ik uit mijn problemen kom, maar ook de manier hoe ik in een positie van invloed kom. Wauw. Toen ze het Pesachoffer deden, al een dag na het Pesachoffer aten ze ongedeesd brood, zoals een geroosterd graan van de opbrengst van het land. Luister hiernaar. Al één dag na het Pesachoffer aten ze ongedeesd brood en geroosterd graan van de opbrengst van het land. Vers 12. Er kwam die dag geen manna meer. De Israëlieten kregen vanaf toen nooit meer manna. En ik denk dat die gasten hadden zoiets van, oh, ik ben zo flipping klaar met manna. 40 jaar lang. Gefriteerd, gebakken, het maakt me niet uit. Ik hoef nooit meer manna te zien. Ze aten dat jaar van de opbrengst van de akkers van Canaan. Zie, denken in termen van meer dan genoeg vereist een enorme shift in onze mentaliteit. Zie, veel christenen denken het volgende. Ik zie mijn tijd niet meer. Mijn klok is weg. Veel christenen, maar ik ga zo eindigen. Veel christenen denken in termen van, als ik mijn 10, laat ik het over financiën hebben, oké? Okay? Maar dit gaat niet over financiën, maar laat ik het op een moment over financiën hebben. Ik denk in termen van, als ik mijn 10e geef, wat doet God dan? Dan opent God de vensters van de hemel. En wat komt er uit de vensters, en ik geloof dat, maar wat komt er uit de vensters van de hemel? Natuurlijk, geld. Uiteraard. Want het Bijbelse principe is dat uit de hemel komt geld. En dus wat we denken is, we geven onze 10e en dan komt er een envelop of dan komt er iemand die ons iets geeft of dan ontstaan er wonderen. En dan kunnen we ons leven leven op basis van wonderen, want we zijn op zoek naar wonderen. God, we willen meer regen. Maar het ding is, wat zegt de Bijbel? Of wat is de logica van het verhaal? Is wanneer we onze 10e geven, dan opent God de vensters van de hemel. En dan komt daar regen uit. En wat doet regen met ons land? Regen maakt ons land vruchtbaar. En het eerste jaar aten ze van de oogst van hun vijanden. Maar het tweede, derde jaar, vierde jaar zouden ze maar beter kunnen zorgen dat ze wat zaad in de grond hadden en dat ze wat werk deden en dat ze bezig waren om het land wat God hen had gegeven vruchtbaar te houden. Want God gaf hun de cultuur, God gaf hun de natuur, God gaf hun de environment, de middelen om zelf niet net genoeg te krijgen, maar meer dan genoeg. Zie, en je kan leven met de mentaliteit van ik wil dat God mij uit de problemen helpt. En soms een mentaliteit waar je jezelf zo'n beetje de problemen in helpt, omdat je niet bezig bent om na te denken over de toekomst. Ik wil net genoeg. Wat is je plan voor de toekomst? Oh, ik wil God volgen. Oh, ik wil alleen maar doen wat je... Maar wat wil jij? Zoals Jezus vroeg aan de blinde man. Ja, God, ik wil alleen maar wat u wil. Want mijn wil is uw wil. En als u het wilt, dan wil ik het met heel mijn hart. Maar ik wil wat uw wil is. Nee. Wat wil jij? Wat ga jij doen? Met het beloofde land, met de beloftes, het potentieel wat God in jou heeft gelegd. En ik zal je land vruchtbaar maken, maar vervolgens vraag ik aan jou om iets te doen met je vruchtbare land. Dus als je een stap wil maken vanuit net genoeg naar meer dan genoeg, verwacht dan niet dat God alles gaat doen. Maar creëer, ontwikkel, verscherp jezelf, doe kennis op. Doe dingen, onderneem dingen, stap uit. Ik zeg niet geef je baan op, maar werk hard. Werk voor je baas alsof je voor God werkt. Wetende dat God jouw werk vruchtbaar kan maken. En dat alles wat je doet, het werk van je handen gezegend wordt. Oké, we gaan eindigen. Misschien kunnen we de band vragen om hier een einde aan te maken. Dit is wat ik tegen je zeg is, verwar je seizoen niet met je bestemming. Verwar niet je seizoen met je bestemming. Dit was het ding. De Israëlieten hadden 11 dagen kunnen rondwalen. En vervolgens het beloofde land in kunnen gaan. Maar zij hadden een mindset. En zij dachten, dit is onze bestemming. Dit is. Ik kan mezelf niet anders zien. Ik zie mezelf als een sprinkhaan. Ik zie mezelf als niet genoeg. Ik zie mijn mogelijkheden als niet genoeg. Ik zie mezelf als die persoon met dat ene talent. En niet als de persoon die 4 talenten heeft. Ik zie mezelf als de persoon die tekort komt. En dit is het ding. Is we nemen allemaal dezelfde feiten waar. We nemen allemaal dezelfde situatie waar. Ik kan in jouw situatie kijken en hetzelfde waarnemen in jouw leven. Maar misschien zie ik meer hoop en meer geloof en meer perspectief in jouw leven dan je ziet in jezelf. En God... Ik bedoel, leven op aarde, met onze ogen gericht op de hemel. God ziet jouw leven met zoveel meer hoop, met zoveel meer geloof, met zoveel meer perspectief. God ziet jouw einde van jouw begin. En dit is het ding, God heeft de eeuwigheid in jouw hart gelegd. En God weet, God maakt zich niet zorgen, maakt zich geen zorgen. Hij weet dat het goed komt met je. God heeft een perspectief over jouw leven van meer dan genoeg. Misschien is het tijd voor sommigen van ons om het perspectief van God te omarmen en te zeggen, God, u bent een God van meer dan genoeg. Ik geloof dat u het werk van mijn handen gaat zegenen. Ik geloof dat u mezelf, ik geloof dat ik niet langer een sprinkhaan ben, maar ik ben een reus. En wie is deze onbesneden Filistijn? Wie is deze Goliath? Wie zijn deze Anakieten? Wie zijn deze schuldtieten? Wie zijn deze intimidieten? Wie zijn deze beschuldigieten? Wie zijn deze problemen? Dat ze zich voor mij afdoen. Als God voor mij is, wie kan dat tegenwerken? Kom op, laten we God een applaus geven. Laten we God bedanken.